Goedenavond, broeders en zusters. Ik mag vanavond beginnen met u weer een gedeelte te lezen uit Matteüs 24. We gaan onverdroten verder waar we gebleven waren de vorige keer. En dat was in Matteüs 24 bij vers 15. Matteüs 24 vanaf vers 15, waar staat: wanneer je dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël, de profeet, staande in de heilige plaats, die het leest, die merken daarop, dat als dan die in Judea zijn, vlieden op de bergen, die op het dak is, komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, en die op de akker is, keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen. Maar wee de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen, doch bid dat uw vlucht niet geschiede des winters, nog op een sabbat. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorene wil zullen die dagen verkort worden. Als dan zo iemand tot u lieden zal zeggen, ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden het verleiden. Ziet, ik heb het u voorzegd. Zo zij dan tot u zullen zeggen, ziet, hij is in de woestijn, gaat niet uit. Ziet, hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. Want al waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. En terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden, en als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen, en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen de Zoon des Mensen zien komend op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid, en hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en ze zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij, lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. Tot zover. Het is met opzet dat ik dit hele gedeelte gelezen heb. Het is niet zo dat ik denk het helemaal te kunnen bespreken, want zo snel ben ik gewoonlijk niet. Maar ik heb het met opzet helemaal gelezen, omdat dit eigenlijk een tweede deel vormt van dit hoofdstuk. Immers, het hele hoofdstuk is een redevoering naar aanleiding van de vraag van de discipelen over wanneer die tempel zal worden afgebroken en wanneer het teken zal zijn van de toekomst des Heren en wat het teken zal zijn van de voleinding der eeuw, zoals het dan staat in vers 3 van dit hoofdstuk. En ik heb u al voorgehouden dat daarna de Heer Jezus een antwoord geeft in verschillende delen. In de eerste plaats geeft hij een algemeen antwoord, zomaar rechtuit zal ik maar zeggen, zomaar een mededeling. En dat is een antwoord wat dan loopt tot en met vers 14. En dat hebben we min of meer besproken. En daarna krijgen we vanaf vers 15 tot en met waar ik nu gelezen heb, laten we maar zeggen tot en met vers 36, gemakshalve, krijgen we weer een antwoord op dezelfde vraag, maar nu gebaseerd op de profetieën. Dat wil zeggen dat in dit schriftgedeelte ook inderdaad door de Heer Jezus steeds verwezen wordt naar de oud-testamentische profetieën. Dat was niet of nauwelijks het geval in dat eerste gedeelte tot en met vers 14. Maar het is uitdrukkelijk het geval in dit schriftgedeelte. En dit begint dan ook in vers 15 met... Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Enzovoorts. Dat wil zeggen, dat is een verwijzing naar dat wat heel Israël weten konden, wat in ieder geval deze discipelen weten konden, omdat het staat in het boek Daniël. En zo gaat het verder. Er wordt gezegd, als dan zal grote verdrukking wezen, dat is vers 21 van dit hoofdstuk. Als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. En dat is een verwijzing eveneens naar, nou in de eerste plaats ook Daniël, Daniël 12 vers 1 en 2. Maar verder is het een verwijzing naar heel wat andere profetieën in het Oude Testament, die deze verdrukking, deze grote verdrukking aankondigen. En zo gaat het door. Er wordt verwezen naar valse christenen en valse profeten die zouden opstaan en die, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Ook dat is terug te vinden bijvoorbeeld in het boek Daniël, maar in feite zelfs al in Deuteronomium en in de meeste profetische boeken van het Oude Testament. En zo gaat het door. Dan krijgen we vers 28, waar staat, want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden verzameld worden. Wel, dat is inderdaad eveneens een verwijzing naar profetie in het Oude Testament, waar dat dode lichaam ook inderdaad genoemd wordt. En dan blijkt dat dit dode lichaam een beeld is van een ongelovige Joodse staat. Ik kom daar nog wel op terug. Daarna krijgen we in vers 29 dat er gezegd wordt, de zon zal verduisterd worden, de maan zal haar schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En dat is een aanhaling, in ieder geval, om maar eens wat te noemen, uit Joël 2. Dat is een van de meest bekende profetieën waar dit voorkomt. Maar het komt voor in een heleboel andere profetieën. Ik had hier zojuist een hele lange lijst voor me liggen waar ze allemaal in stonden. En het is werkelijk ontelbaar. Ik denk dat er wel 10, 12, misschien wel meer plaatsen zijn in het Oude Testament waar dit wordt aangekondigd. De verduistering van de zon, de maan, de sterren enzovoorts. En verder wordt het ook nog aangehaald in het Nieuwe Testament. Ik denk natuurlijk aan de andere evangeliën waar dezezelfde redenvoering van de Heer Jezus geciteerd wordt. Maar verder vinden we het nog vermeld in Handelingen 2. Het is het onderwerp van de toespraak van de apostel Petrus op de Pinksterdag. En dan leest de hele profetie dus ook voor uit Joël 2. En verder komt het voor in Openbaring, dat is dan Openbaring 6. Komt ontzettend veel voor. Waar het nou maar om gaat is dat dit een aaneenschakeling is van schriftplaatsen uit het Oude Testament. Dan wordt er gezegd, dan als dan zal de zoon des mensen wederkomen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen over hem rouw bedrijven enzovoorts. Dat is een aanhaling uit Zacharia, hoofdstuk 12 en hoofdstuk 13 voor een deel. Dus ik bedoel maar, het is allemaal bekende schriftgedeelten. Dan staat er, hij zal zijn engelen uitzenden en hij zal zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden. Wel, dat kun je al vinden in Deuteronomium, in ieder geval al, want daar staat het letterlijk in Deuteronomium 30. Maar ook vele andere profetieën spreken over hetzelfde, want het gaat over de terugverzameling van Israël door de Heer zelf. Of, zo je wilt, door de engelen van de Heer, maar in principe maakt dat natuurlijk geen verschil. Het gaat erom dat de Heer dat doet via zijn engelen. Daarna krijgen we dat de staat leert van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn tak teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. En het feit blijft dat het Oude Testament heel wat te vertellen heeft over de vijgenboom. Profetieën aangaande de vijgenboom. Die inderdaad alsnog vruchten zou voorbrengen. En ik hoop dat wij weten dat die vijgenboom een beeld is van de Joodse staat. Wel, wat duidelijk is, is dus dat hier een aaneenschakeling gegeven wordt van oud-testamentische profetieën. De bedoeling daarvan is ook heel duidelijk. Het is namelijk zo dat wanneer wij de oud-testamentische profetieën bestuderen, dat we dan weliswaar bepaalde feiten bestuderen, dat wil zeggen bepaalde aangekondigde gebeurtenissen, want die worden nu eenmaal in het Oude Testament vermeld. Maar een van de grootste problemen van de bestudering van de profetieën in het Oude Testament is dat er nauwelijks bij staat in welke volgorde die profetieën vervuld zullen worden. Dat wil zeggen, er is een heleboel feitenmateriaal te vinden, maar de vraag blijft altijd, wat gebeurt eerst en wat gebeurt daarna? Wat is de juiste volgorde van de gebeurtenissen? Er is een algemene richtlijn voor die volgorde van de gebeurtenissen. Die wordt gegeven door de apostel Petrus. Ik denk dat ik hem hier alles aangehaald heb. Uit 1 Petrus 1, vers 10 en 11. Waar gezegd wordt dat de profetieën handelden over het lijden dat op Christus komen zou. En de heerlijkheid daaraan volgende. Zodat het duidelijk is dat de profeten zelf al de conclusie getrokken hadden dat de profetieën met betrekking tot het lijden van de Christus eerst vervuld zouden worden en daarna de profetieën die spraken over zijn verheerlijking. Maar er zijn zoveel profetieën die spreken over de verheerlijking van Christus en alles wat daarmee samenhangt. Wij zouden zeggen de wederkomst van Christus en al wat daarmee samenhangt. En een van de belangrijkste vragen in dat verband is altijd, in welke volgorde gaat dat gebeuren? En dat is niet zomaar theorie, want het heeft te maken zelfs met de gebeurtenissen die wij vandaag aan de dag bij wijze van spreken in onze kranten lezen. Er wordt bijvoorbeeld aangekondigd dat de Heer Israël zou verzamelen uit al de volkeren en dat hij ze uiteindelijk zou brengen in Palestina, het land wat hij hun erfelijk beloofd heeft. Maar aan de andere kant zijn de profetieën die spreken over het feit dat Israël als natie tot geloof zou komen, dat ze de naam des Heren zouden aanroepen en op die manier zouden zalig worden en dat dan de Heer aan hen zou verschijnen, met name dan op de Olijfberg. En de eenvoudige vraag is nu, wat gebeurt er eerst? De bekering van Israël en de wederkomst van Christus op de Olijfberg? Of eerst de terugverzameling van Israël en dan pas de bekering? Heel eenvoudige vraag. Ja, ik neem echt een eenvoudig voorbeeld, hoewel ik weet dat juist dit voorbeeld ook omstreden is. Maar dit is een eenvoudig voorbeeld, omdat het heel eenvoudig is dat uit Zacharia 14 blijkt dat daar eerst de Heer de vijanden van Israël tegen Israël zal verzamelen. Daarna zal hij verschijnen op de Olijfberg. En pas daarna zal hij Israël terugverzamelen. Dat is de volgorde. Dat betekent dat de volgorde van de gebeurtenissen dus is dat eerst Israël tot geloof komt waarop de Heer terug zal keren op de Olijfberg. En dat daarna pas Israël zal terugverzameld worden naar het land. O, zeggen dan mensen, dat kan toch niet, want hoe kunnen ze nou de Heer aanroepen als ze niet eerst in het land verzameld zijn? Als de Heer komt op de Olijfberg en Israël ziet hem dan moeten ze toch eerst verzameld zijn? Dan zeg ik, ja, dat is wel waar. Maar de vraag is alleen maar, door wie zijn ze dan verzameld? Begrijpt u? Het punt is namelijk dat iedereen weet, neem ik maar aan gemakshalve, dat als de Heer komt op de Olijfberg, dat juist de gelegenheid is waarbij hij Israël zal laten vluchten het land uit. Dwars door de Olijfberg naar de woestijn. En dat betekent dat de uiteindelijke definitieve terugverzameling van Israël door de Heer zelf pas plaatsvindt na de wederkomst op de Olijfberg en niet daarvoor. Dat is heel simpel. En dat is niet alleen geconcludeerd uit Zacharia 14, maar dat staat ook in Deuteronomium 30, om dat dan maar weer aan te halen. Er staat dat Israël tot geloof zal komen in het buitenland. En dat de Heer hen dan vervolgens uit dat buitenland zal verzamelen naar hun land. En als we vaststellen dat Israël nu verzamelt in Palestina, dan moet ik in de eerste plaats zeggen dat dat nauwelijks waar is, omdat natuurlijk maar een heel klein gedeelte, een klein percentage van het wereldjodendom zich verzamelt in Palestina. Het grootste percentage is daar niet te vinden namelijk. En het is misschien goed om te weten dat alleen al in de stad New York net zoveel Joden wonen als in heel Palestina. En dan hebben we het nog niet over de Russische Joden hoor. Maar zo is het echt. Dat wil zeggen dat het een heel klein deel is wat terugverzamelt zich nu in onze dagen. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat dat weliswaar de vervulling is van de Bijbelse profetie, omdat de schrift dat wel had aangekondigd. Maar daarom nog niet de vervulling van de belofte die God aan Israël gedaan heeft. Want dat is een ander verhaal. En juist omdat het niet de vervulling is van de belofte wat vandaag gebeurt, daarom zal de Heer hen alsnog het land uitdrijven. Omdat zijn belofte is dat hij heel Israël, allen dus, zal terugverzamelen. Dat betekent dat voor zover ze voor die tijd zelf zijn teruggekomen, de Heer ze er eerst weer zal uitzetten. Ja, het is echt eenvoudig. Er hoeft echt geen probleem over te bestaan. De problemen ontstaan doordat men heel voorbarig andere dingen predikt en maar zo accepteert zonder daarbij de schrift goed na te slaan. Ik kan het niet anders zeggen. Ik zou het wat vriendelijker willen zeggen. Ik kan het niet vriendelijker zeggen. Ik moet de waarheid zeggen. En dit is die waarheid. Hier wordt in dit hoofdstuk, Matteüs 24, dan ook uitdrukkelijk gesproken over de exacte volgorde van de vervulling van een hele reeks van profetieën. En het moet duidelijk zijn dat wij in vers 30 gelezen hebben over de wederkomst van de Heer Jezus op de Olijfberg, al staat de Olijfberg er niet bij genoemd. Maar dat vers 31, het volgende vers dus, pas spreekt over de terugverzameling door de engelen van Israël naar het beloofde land. En u ziet, u vindt hier de exacte volgorde. Ik had hem al gehaald uit Deuteronomie 30 en uit Zacharie 14, om dan maar geen andere schriftplaats aan te halen nu. Maar hier staat het weer. Netjes op rij. Maar voordat het zover is, voordat de Heer verschijnt aan Israël en op de Olijfberg, en voordat de Heer zelf zijn uitverkorenen, dat moeten gelovigen zijn, dat kan niet anders hoor. Maar voordat de Heer zijn uitverkorenen, zijn gelovige Israëlieten, zijn gelovige volk zal terugverzamelen, moet er nog heel wat gebeuren. Al was het maar dat Israël dan toch eerst tot geloof zal moeten komen. En daar gaat het nu om. Wel, ik moet even een stapje terug doen. Het punt is dat de vraag van de discipelen geweest is naar het einde der eeuw. En ik heb geprobeerd aan te geven dat dat einde der eeuw niet plaatsvindt op het moment van de opname van de gemeente, aan het eind van de tegenwoordige bedeling, maar dat het einde der eeuw pas definitief ligt bij het begin van de 1000 jaren. Dat wil zeggen, dat is 40 jaar later, op het moment dat de Satan, die inmiddels op de aarde geworpen was, gebonden zal worden. Pas dan is de tegenwoordige eeuw beëindigd, want dan is de God deze eeuw gebonden en nedergeworpen. En als de God deze eeuw zijn functie niet meer kan uitoefenen, als Satan niet meer aan de macht is, zal ik maar zeggen, dan eindigt uiteraard ook deze tegenwoordige boze eeuw. Om dan maar weer een Bijbeltekst te citeren, hè? De tegenwoordige boze eeuw. De tegenwoordige eeuw is boos omdat de boze de vorst is van deze eeuw. Ik kan het nog moeilijker zeggen, omdat de boze de eeuw is van deze eeuw. Maar dat begrijpen er waarschijnlijk maar weinig, maar ik zeg het er maar even bij. Waar het om gaat is dat deze tegenwoordige eeuw eindigt 40 jaar na de opname van de gemeente. En waar de discipelen naar vroegen was niet naar wanneer vindt de opname van de gemeente plaats. Dat kon trouwens ook niet, want ze wisten helemaal van een gemeente niks af. Er was aan hen niet helemaal niet geopenbaard nog. Dat werd later geopenbaard via de apostel Paulus. Dus ze vragen naar het einde der eeuw en daarop geeft de Heer antwoord. En daardoor krijgen we te maken met het verschijnsel dat wanneer nu oud-testamentische profetieën letterlijk worden aangehaald, er een grote sprong wordt gemaakt. Want, zoals ik al eerder heb geprobeerd uit te duiden, die hele periode van de gemeente waarin wij nu leven, die maakte geen onderdeel uit van de letterlijke profetieën van het Oude Testament. Ik zei de letterlijke profetieën. Want het feit blijft dat de gemeentelijke waarheden in die profetieën wel verborgen liggen. Maar daar hebben we het nu niet over. Het gaat erom dat er geen letterlijke profetieën letterlijk spreken over die periode van de gemeente. Als dan dus nu de Heer gaat citeren uit het Oude Testament, dan betekent dat dat daarin de hele tegenwoordige periode, de hele tegenwoordige bedeling wordt overgeslagen. En als de Heer dan in vers 15 spreekt over de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, dan heeft hij het over iets wat gebeuren zou in deze periode die u hier op het bord ziet van 7 jaar. Die periode van 7 jaar die nog verband houdt met de geschiedenis van Israël. En dat gebeurt dan dus na de opname van de gemeente. Eenvoudiger kan ik het echt niet zeggen. Het is ook echt niet moeilijk, maar we doen nou eenmaal bijbelstudie. Dat wil zeggen, het kost enige moeite om het te volgen. Ik weet het, ik doe echt een beroep op uw aandacht en op uw verstand ook. Om de schrift met verstand te lezen. Maar deze dingen moet u begrijpen. Dat zijn dingen dus die na de opname van de gemeente gebeuren. En om precies te zijn, volgens het boek Daniël is het zo dat deze gruwel der verwoesting er zal staan precies in het midden van deze periode van 7 jaar. In het midden der week wordt het genoemd in Daniël 9 vers 27. Waar het om gaat is dat we in het Oude Testament de profetie hebben met betrekking tot de tijdrekening. Ik weet dat vele mensen zich wild schrikken zodra je over tijdrekening begint te praten in verband met de Bijbel. Mensen zijn namelijk soms allergisch voor getallen en zeker wanneer dat gaat samen met de Bijbel. Maar daar kan ik nou ook eenmaal niet helpen. De Bijbel staat nou eenmaal vol met getallen en zelfs ook met tijdrekening uiteraard. En we vinden zo'n profetie over de tijdrekening die werd gegeven aan Daniël. Dat is in Daniël 9. Ik ga het niet uitgebreid behandelen hoor, maar ik ga even de hoofdlijn daaruit weergeven. Wanneer u het uitgebreid behandeld wilt horen, dan kan dat ook. Maar dan verwijs ik u maar naar de bandjes die hierachter daarover verkrijgbaar zijn. Er zijn banden over het hele boek Daniël, als u dat wilt. En dan krijgt u Daniël 9 breed uitgemeten, zal ik maar zeggen. Dan kunt u er een zakrekenmachine bij houden om te kijken of het klopt. Ja, dat kan echt. Maar dat gaan we dus nu niet doen, maar ik verwijs u naar die mogelijkheid. Dus ik ben nu gebladerd naar Daniël 9... Vers 24, waar tot Daniël gezegd werd, 70 weken, of ook wel vertaald met 70 zevens, dat is precies hetzelfde hoor, 70 zevens of 70 weken zijn bestemd over uw volk. Dat wil zeggen, Daniëls volk. En aangezien Daniël een Jood was uit de stam van Juda, gaat het over het Joodse volk. 70 weken zijn bestemd over uw volk, over het Joodse volk. En over uw heilige stad, de heilige stad van de Joden, dat is uiteraard Jeruzalem. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, te beëindigen, betekent dat dus, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht en de profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven. En dan wil ik niet eens op de details ingaan, die vindt u natuurlijk een hele opsomming van allemaal dingen, maar waar het om gaat is, dat lijkt me dat u dat zo wel kunt zien, dat hier gezegd wordt dat 70 zevens bestemd zijn over Israël, 70 weken zijn bestemd over Israël, tot wanneer? Tot het aanbreken over Israël van het Messiaanse Rijk. Goed, dat is dan een interpretatie, maar dat is om de tijd, vanwege de tijd dat ik het zo even zeg. Wat hier namelijk gezegd wordt, heeft allemaal te maken met het aanbreken van het Koninkrijk van Christus, of het Messiaanse Rijk, maar dat is precies hetzelfde, hè, over Israël. En dat is wat in het boek Daniël aan de orde is, en dat is ook wat in Matteüs 24 aan de orde is, want ik heb u uitgelegd dat de discipelen verwachten de vestiging, de openbaring van het Koninkrijk van Christus, van hun Messias. En ze vroegen eigenlijk zo'n beetje, ja, maar wanneer komt dat nou eigenlijk? Hoe zit dat nou? En precies diezelfde vraag had Daniël ook in ditzelfde hoofdstuk notabene. Maar het hele boek Daniël handelt daarover en Daniël krijgt ook een antwoord. Het punt is dat dan de tijdrekening gegeven wordt. Daniël, denk erom, nog 70 zevens en dan is het zover. dan is het koninkrijk weer weggenomen van Babel en van de Medo-Perzen en van de Grieken en van de Romeinen en van al wat daar nog op volgen zou. En dan is het koninkrijk weer teruggegeven aan het volk waar het van weggenomen was, aan Israël. En dus aan het Davidische koningshuis. Daar gaat het boek Daniël over. Dat begint met het aanbreken van de Babylonische ballingschap. En daarin wordt uiteengezet hoe uiteindelijk het koninkrijk over de volkeren der aarde, of het koningschap over de volkeren der aarde, weer zal terugkeren bij het koningshuis van David. En dat betekent dus bij de Heer Jezus. Want dat is de enige overlevende uit het koningshuis van David. Zie? Nou, 70 zevens, dat is een tijdrekening dus. Een week, 70 weken. En het punt is dan dat we moeten leren dat het woord week in de Bijbel gebruikt wordt voor elke eenheid van zeven. Dat wil zeggen, de kleinste eenheid daarvan is een week van dagen, zoals wij hem nog kennen. Een week is dan een periode van zeven dagen. Maar we kennen ook een week van weken in de Bijbel. Dat is namelijk een periode van zeven weken. Want er zouden zeven weken verlopen tot op het wekenfeest. Ja, ik kan het echt niet allemaal gaan verklaren. Waar het om gaat is dat je tot zeven kunt tellen in verband met dagen, zeven dagen. Maar je kunt ook tot zeven tellen in verband met weken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weken. Dat is 49 dagen. En dat gebeurt in de schrift. En zo kun je ook rekenen met weken van jaren, namelijk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jaren. Jaarweken, het is een woord wat u zelf in uw Bijbel kunt vinden, althans in de Statenvertaling, want het komt erin voor in Leviticus. Jaarweken. En u weet allemaal wel dat Jacob 7 jaren werkte bij zijn oom Laban voor een vrouw. Ja, ik moet altijd een beetje lachen, want het is een verhaal wat bij ons in de familie nogal eens aangehaald wordt. Want toen hij getrouwd was, toen stond er en ziet, het was Lea. En dat wordt bij ons nog wel eens geciteerd. Dat ga ik niet uitleggen, hè. Maar, en ziet, het was Lea. En het punt was dat Jacob dat niet verwacht had. Hij had verwacht getrouwd te zijn met Rachel. En hij gaat dus klagen bij zijn schoonvader, die tegelijkertijd zijn oom was, oom Laban. En Laban maakt er geen probleem van. Die zegt, nou weet je wat je doet, beste jongen, vervul de week van deze, zegt hij, wijzend op Rachel. Vervul de week van deze. En er staat meteen achteraan van, want als je nog eens andere 7 jaar mij gediend zal hebben, dan krijg je deze vrouw ook. Zodat daar gesproken wordt over een week, en er staat in hetzelfde vers bij, denk erom, dat is een periode van 7 jaar. Een week van jaren dus. Nou, en precies zo'n week van jaren hebben we hier ook in Daniël 9 vers 24. En daar zijn het zelfs 7 weken van jaren. En mocht u dat een beetje te ver gaan, dan zal ik u toch nog eens een ander vers voorlezen, namelijk een paar versen verder, hoofdstuk 10 vers 2, waar staat: in die dagen was ik Daniël treurende 3 weken der dagen. 3 weken der dagen. Waarom staat dat daar, 3 weken der dagen? Wel, omdat er ook weken van jaren en weken van weken en weken van maanden trouwens ook bestaan. En omdat in het voorgaande, namelijk in het eind van hoofdstuk 9 gesproken was over weken van jaren, wordt in hoofdstuk 10 bij het woord weken weer gezegd, denk erom, het gaat nou weer gewoon over weken van dagen. Begrijpt u wel? Dus, waar het nou om gaat is, dat in Daniël 9 vers 24 staat, 70 maal 7 jaar, 70 weken, 70 maal 7 jaar zijn bestemd over uw volk. En 70 maal 7 is nog altijd, ja ongeveer wel hè, 490, dat wil zeggen dat 490 jaren zouden verlopen tot aan het moment dat het koninkrijk van Christus over Israël gevestigd zal worden. Let wel, niet tot aan de opname van de gemeente, dus helemaal niet aan de orde. Ook niet tot aan het duizendjarig rijk, want dat is ook niet aan de orde. Het gaat over Israël. En dat moment heb ik u vorige keer al laten zien. Dat is het moment hier. 7 jaar dus na de opname van de gemeente. Het moment waarop Israël tot geloof komt. Het moment waarop Israël de naam des Heren aanroept en dus zalig wordt. En dus de Heer ook verschijnt. Kortom, het is het moment van het verschijnen van de Heer op de Olijfberg. En dus ook van het scheuren van de Olijfberg. En de eerste regeringsdaad, de eerste uitdrukkelijke openbare regeringsdaad van de Heer, de Messias van Israël, tot Israël, is het scheuren van de Olijfberg, zodat hij het volk laat vluchten het land uit. Dat is de eerste daad die hij doet. Dat hij hen gaat verzamelen waar hij hen zou verzamelen volgens de profetieën. En daar bestaat misverstand over, want men zegt het allemaal weer veel te gemakkelijk. Men zegt hij zal hen verzamelen in het land, dat is waar. Maar hij zal hen eerst verzamelen in de woestijn. En vanuit de woestijn zou hij hen brengen naar het land. Dat zeggen de profeten. Dus precies zoals hij het eens deed bij de verlossing uit Egypte. Uit Goshen zou je kunnen zeggen, maar uit Egypte was het dus. Hij verzamelde hen in de woestijn. En vanuit de woestijn bracht hij hen naar het land. En dat is wat de Heer in de toekomst zal doen. Hij zal hen tezamen zetten als schapen van Bosra. Ik geloof dat het Micha 2 is of Micha 5, ik weet het niet precies. Hij zal hen tezamen zetten als schapen van Bosra, dat is in de woestijn. En vanuit die woestijn zullen ze optrekken naar het land om het alsnog in bezit te nemen. Via de woestijn. En zoals eens Jehoshua heet hij eigenlijk. Israël uit de woestijn bracht in het land. Zo zal straks de andere Jehoshua, die wij dan kennen onder de naam Jezus. Maar in het Hebreeuws is het ook dezelfde naam hoor, Jehoshua. Zo zal de Heer Jezus hen opnieuw brengen uit de woestijn in het beloofde land. Langs dezelfde weg, langs de wat genoemd wordt de koninklijke weg. De King's Highway, zeggen de Engelsen. Hè? Langs de koninklijke weg zullen ze het land opnieuw in bezit nemen. Wel, dat is nou niet ons onderwerp, maar waar het om gaat is dat die 490 jaar die hier worden aangekondigd zouden verlopen tot op dat moment. Tot op de bekering van Israël en dus het aanbreken van het Messiaanse Rijk over Israël. En dat is precies wat de apostel Petrus predikt op de Pinksterdag. Dat als Israël tot geloof zou komen, de Heer zou wederkeren uit de hemel om zijn koninkrijk over Israël op te richten. Ja, lees u die preek maar na in Handelingen 2. Dat is makkelijk. Dat staat daar gewoon. Handelingen 2, Handelingen 3, Handelingen 4 ook nog zelfs. Het gaat allemaal over dat onderwerp. Als Israël tot geloof komt, zal de Heer zijn koninkrijk over hen oprichten. Zal hij verschijnen op de Olijfberg. Deze Jezus zal al zo wederkomen. Enzovoorts. Nou, waar het nou om gaat is dat Daniël 9 vers 24 dus zegt dat dat 490 jaar zal duren. En de vraag is alleen, wanneer begint die 490 jaar te tellen? Want wanneer het ophoudt weten we, namelijk bij het aanbreken van het koninkrijk van Christus over Israël. En wanneer begint het te tellen? En dat staat erbij wanneer het begint te tellen, namelijk in vers 25. Weet dan en versta van de uitgang des woords. Dat is het belangrijkste. En dan verder. Van de uitgang des woords om te doen wederkeren om Jeruzalem te bouwen tot op Messias de vorst zijn 7 weken en 62 weken. Dat wil zeggen, we beginnen te rekenen vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren. En om Jeruzalem te herbouwen. Dus 490 jaar worden niet gerekend vanaf de terugkeer uit ballingschap. Ook niet vanaf de herbouw van Jeruzalem. Laat staan vanaf de herbouw van de tempel. Dat zijn allemaal verschillende data in Ezra en Nehemia enzovoorts. En in Haggai, Zacharia. Waar het om gaat is dat het gerekend wordt vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren en Jeruzalem te bouwen. Dus vanaf het moment dat Israël via een woord toestemming kreeg om Jeruzalem te bouwen, om terug te keren en Jeruzalem te bouwen. En daar is maar één datum voor. Dat was de eerste dag van de eerste maand in het 20e jaar van Artaxasta. En dat is volgens Nehemia 1 en Nehemia 2. En dat betekent zoveel als in op nieuwjaarsdag, op een soort Israëlisch nieuwjaarsdag, was het dus feitelijk de eerste dag van de eerste maand. In het jaar 445 voor onze jaartelling, daar komt het op neer. Het 20ste jaar van Artaxasta, of Artaxerxes. Dat is 445 voor onze jaartelling. Dat jaar was het. En wat moet er vanaf dan dat moment gerekend worden? Wel, zegt Daniel, het is heel gemakkelijk hoor. 7 en 62 weken. Dat is dus samen 69 weken worden er dan gerekend, hè? Die worden vast gerekend vanaf dat jaartal, 445. En die worden gerekend, staat er, tot op Messias de Vorst. Vers 25 nog steeds, hè? Weet dan en versta van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Tot op Messias de Vorst zijn 7 weken en 62 weken. Dat wil zeggen dat totaal 69 weken, 69 maal 7 jaar, verlopen was op het moment van Messias de Vorst. En het moment van Messias de Vorst is het moment van wat wij noemen de intocht in Jeruzalem. Palmpasen. Ja, dat was in het jaar 32 van onze jaartelling. Ik ga dat nou niet voorrekenen. U schrikt misschien, u zegt misschien het klopt niet. Het kan me helemaal niet schelen. En dan zeg ik weer, luistert u naar die bandjes. Daar staat het exact tot in de kleinste details uitgerekend op. En er komt nog bij dat ik u kan voorrekenen. Ik doe dat dan ook op die banden. Dat die periode van 69 maal 7 jaar tot op de dag nauwkeurig uitkomt vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren tot op Messias de Vorst. Daar mankeert geen dag aan. Nou, voor mij had het best een weekjaar mogen mankeren. Een paar dagen, een paar weken, zelfs een paar maanden nog wel. Daar had ik helemaal niet mee gezeten. Maar het komt er op de dag nauwkeurig uit, naar mijn beste weten, naar mijn beste methode van rekenen. Dus waar het om gaat is dat dit een heel nauwkeurige profetie is met heel nauwkeurige data en dat dit op de dag nauwkeurig vervuld is. Dat dus in totaal 69 maal 7 jaar is dus 483 jaren van de 190 verlopen waren bij de intocht in Jeruzalem. Daar gaat het om. 483 van de 490 waren om op het moment van de intocht in Jeruzalem. Als u dat nou alleen onthoudt, dan ben ik al heel blij. Want dan hebben we nog maar één vraag over. Waar is die laatste week gebleven? Niemand de deur uit, hè? Waar is de laatste 7 jaar gebleven? Nou, het punt is dat die 7 jaren niet verlopen zijn na de intocht in Jeruzalem. Want er had 7 jaar na de intocht en dus ook 7 jaar na de kruisiging en opstanding dat koninkrijk over Israël gevestigd moeten worden. Dat is ook niet gebeurd. Maar laten we nou eens kijken, want dan lopen we veel te hard, hè. Laten we nou eens kijken wat de profetie zegt. Daniel 9. Daar staat namelijk in vers 25, dat het zou zijn 7 weken plus 62 weken tot op, laten we maar zeggen, de intocht in Jeruzalem. En dan staat er in vers 26, en na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. He, dat staat er, hè? Na die 62 weken. Er staat niet in de 70ste week. Gek, hè? Want dat zou je verwachten. Na de 69 komt toch de 70ste. Dat is normaal toch? Maar er staat na die 69ste. Dus dan moet de alarmbel allang gaan rinkelen. Dat het er zo gek staat. Na de 69ste week. Of na de 62. En zou je zijn koninkrijk oprichten. Maar na 483 verschijnt de Messias. En in plaats van dat de 70ste komt, de 70ste week komt, staat er na die 62 weken, dat wil zeggen er zit wat fout. En in plaats van dat hij zijn koninkrijk heeft, heeft hij niks, precies. Maar hij zal niet hebben. Wat heeft hij dus niet? Zijn koninkrijk niet. Ik snap echt niet waarom het zo raar vertaald wordt hoor. Na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar hij zal niet hebben. Maar hij zal zijn koningschap niet hebben. Het koninkrijk wordt niet geopenbaard. En dat is precies het probleem waar die discipelen mee zaten immers. En de tijdgenoten van de Heer Jezus.
Die wachten op dat koninkrijk, maar het koninkrijk kwam niet. En de Heer zei zelfs, maar nu is mijn koninkrijk niet van deze wereld. Nee, nu nog niet. En tot vandaag de dag nog niet. Maar in de toekomst wel, hè? Aan het eind van die totale periode van 490 jaar. Maar het punt is nu dat hier staat, na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Hij zal het niet hebben. En een volk des vorsten het wel komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven. En zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. En waar het nou om gaat is dat dit gezegd wordt over wat gebeurt na de 62 en dus na de 69 weken, maar zonder dat de 70ste week genoemd wordt. En het feit is dat dat wat hier staat inderdaad vervuld werd in het verleden na de opstanding van Christus, want het liep uit inderdaad in het jaar 70 op de verwoesting van Jeruzalem onder Titus, de legeraanvoering van de Romeinen. En in plaats van dat de 490 jaren verlopen waren over de heilige stad, was de heilige stad zelfs verwoest. Niet een Messiaans rijk, maar zelfs helemaal niet meer een heilige stad. Begrijpt u wel? Dat is wat gebeurd is. En dan gaan we verder, want pas in vers 27 staat er, en hij zal velen het verbond versterken 1 week. Nou, welke week, dat is makkelijk genoeg. Dat is die ene die we nou al een heel vers lang kwijt zijn. Of 2 versen lang eigenlijk, hè. 1 vers lang. Dat is die week die we nog kwijt zijn. Die periode van 7 jaar die nog ontbrak. En die wordt nu pas genoemd in vers 27. En wat we dus in deze profetie lezen, ja, dat vinden we misschien gek, maar wat we er lezen is dus dat eerst 483 jaar zouden verlopen en dat daarna die tijdrekening gewoon stil zou staan. En dat vervolgens in de toekomst alsnog die laatste 7 jaar zal verlopen. Ja, daar kijkt u misschien van op. Maar het punt is heel eenvoudig, dat de tijdrekening wordt onderbroken. En ik heb weer geen gelegenheid om u dat uit te leggen, maar dit is echt niet de eerste keer in de geschiedenis dat God de klok stilzet. Dat de tijdrekening wordt onderbroken. In de tijdrekening van de Bijbel wordt soms de hele periode van Israël in de woestijn vanuit Egypte naar Canaan niet meegerekend. De periode vanaf de geboorte van Ismaël tot aan de uitdrijving van Ismaël in de geschiedenis van Abraham wordt bij sommige gelegenheden niet meegerekend. De periode in het boek Richteren, waarin Israël zo af en toe ongehoorzaam was aan God en dus in de macht was van de Filistijnen of de Moabieten of hoe ze dan maar heten, die periode worden niet meegerekend. Voorovergeslagen. Dat is echt waar. Dat is een heel duidelijke zaak. Je vindt af en toe gegevens in de Bijbel waarvan duidelijk is dat ze, als je ze puur letterlijk interpreteert, zoals wij ze normaal zijn te interpreteren, dat ze dan niet kloppen. Eenvoudig omdat God weigert bepaalde dingen mee te tellen. En laten we daar nog maar geen bezwaar tegen maken. Want uiteindelijk is het zo dat er hele stukken uit mijn leven zijn die God niet meetelt. Of niet, hè? Zo is het toch? Er zijn toch dingen die in ons leven gebeuren die God niet door de vingers ziet, maar hij telt ze niet. Hij rekent ze niet. Onze ongerechtigheden rekent hij niet. En telt hij dus weg. Heeft hij op de Heer Jezus doen aanlopen staat, dat is inderdaad wel zo. Op een of andere wijze kent de Heer ze wel, zo is het wel. Ze zijn niet onbekend, je kunt ze wel terugvinden. Maar het gaat erom dat ze op een bepaalde manier niet geteld worden. En waar het nou om gaat is dat de hele periode vanaf de intocht in Jeruzalem dus eigenlijk, tot aan het moment van de opname van de gemeente, om het dan maar zo te zeggen, dat is de periode gedurende welke deze klok stilstaat. Waarbij de tijdrekening niet voortschrijdt. En dat is de reden waarom ik vorige keer al kon zeggen hier, dat wij al bijna 2000 jaar leven in de laatste dagen. Het punt is gewoon dat die klok geen spat verder gekomen is in bijna 2000 jaar niet. De klok staat stil. En waarom zou God geen klok stilzetten? Schakers en dammers doen het hier bij ons. Die doen een zet en slaan en geven een klap op de klok. Zo, tegenstander is aan zet. En hun tijd loopt niet, de tijd van de tegenstander wel. Dus er is wel tijd, maar hun tijd loopt niet. En zo is het met de wereld, er is wel tijd, maar Gods tijd, of laten we zeggen de tijd van God in relatie tot Israël, die loopt niet. En die is gewoon onderbroken. En er blijft dus dat een periode van 7 jaar, een periode van 1 week, overblijft voor de toekomst. En die zal verlopen na de opname van de gemeente. Daar gaat het om. Als je daar meer van wil weten, er zijn allemaal bandjes van, dus ik laat het maar voor wat het is. Ik wil het niet ingewikkelder maken dan het is. Maar wat hier gezegd wordt in Daniël 9 vers 27... is dat er een periode van 7 jaar nu nog steeds te gaan is voor Israël. 7 jaar scheiden Israël van het Messiaanse Rijk, van de wederkomst van Christus. En zal ik u dat vertellen? Dat is al bijna 2000 jaar lang zo, dat Israël maar 7 jaar verwijderd is van het Messiaanse Rijk. Ja. Dat is Gods methode van rekenen en dat moeten wij ons gewoon aanleren. Ik vraag niet of u dat ziet zitten, of dat u dat logisch vindt, of dat u daarmee akkoord gaat. Ik vraag u alleen te geloven dat wat de Schrift ons voorhoudt. Ik vraag u alleen te rekenen zoals God rekent. Dat moeten we toch leren. Als je dat niet doet, geloof je ook nooit dat je verlost bent. Dan moet je leren, dat kun je alleen geloven als je gelooft dat God op een andere wijze rekent dan wij. Dat God geloof rekent tot rechtvaardigheid. Nou, diezelfde God die zo goed rekent, die rekent deze tijd voor Israël niet mee. En dat is het antwoord op al die vragen die altijd gesteld worden in verband met de historie van het Joodse volk gedurende de afgelopen 2000 jaar. God rekent er niet mee. Zo is het nou een keer. 7 jaar zijn er voor Israël te gaan tot aan het Messiaanse Rijk. Dat wil zeggen 7 jaar tot aan hun bekering. Alleen die 7 jaren beginnen niet vandaag te tellen, maar die beginnen te tellen na de opname van de gemeente. En in ieder geval, zoals Daniël 9 vers 27 zegt, wanneer de velen van Israël een sterk verbond maken, of eigenlijk een verbond sterk maken met een andere vorst die komen zal. Dat wil zeggen dat in de toekomst, ik zeg het nou maar met mijn eigen woorden, of vanwege de tijd, hè, dat in de toekomst de velen van Israël, dat wil zeggen niet heel Israël, maar de Joodse staat, hè, in Palestina, dat die een verbond zullen sterk maken, zullen bevestigen dus, met een vorst van een of ander volk. Een vorst over de wereld van die dagen. Ik ga het niet verder uitleggen, dat moet maar voldoende zijn. Israël sluit een verbond met een heidense mogendheid, met een andere vorst die in de wereld te laken zou deelt, in de hoop op die wijze vrede te krijgen. En uiteindelijk probeert Israël dat natuurlijk al tientallen jaren. Er is alleen nog steeds niemand die er zich voor leent. Maar die dag komt dat Israël zo'n verbond zal sluiten met een Arabische leider, laat ik u dat dan maar zo vertellen dan, hè, zonder dieper op in te gaan, maar met een Arabische leider in de wetenschap dat ze dan vrede zullen hebben, als tenminste die Arabische leider zich ook inderdaad aan zijn verbond houdt. Nou, wat hier nou staat is dat verbond gesloten zal worden, bevestigd zal worden. Maar staat er, in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijn, er zal uitgestort worden over de verwoesten. Dat is een heel moeilijk vers vanwege de vertaling. En ik ben niet van plan om het uit te gaan leggen. Ik wijs alleen maar op wat hier staat en wat iedereen duidelijk kan lezen, dat het gaat om een periode van 7 jaar. Die begint met een verbond waardoor Israël inderdaad vrede heeft. En de bedoeling is dat het een verbond is voor 7 jaar. En in feite is dat dus precies die 7 jaar die we nog missen uit de hele tijdrekening hier. Maar in de helft van die week, in het midden van die week staat er, staat er in ieder geval dat het verbond verbroken wordt. Want daar komt het op neer. En dat er geen vrede meer is. En zelfs dat er oorlog komt tot het eind dan toe. Als u dat zo wilt uitdrukken, ja. Ik gebruik die naam Antichrist liever niet, maar Dat is waar het op neerkomt. Die naam Antichrist die leidt meestal tot verwarring. Omdat verschillende mensen verschillende ideeën hebben over wie die Antichrist is. Daarom gebruik ik het woord niet. Maar waar het om gaat is dat we in de eindtijd een vorst krijgen die al de volkeren der aarde overheerst. Het laatste wereldrijk zal ik dan maar zeggen. Ja, sommigen noemen die leider daarvan dan de Antichrist. Maar het punt is dat Israël met die man een verbond sluit. Zoals alle volkeren in feite een verbond met die man hebben. Dus niks bijzonders eigenlijk. Maar Israël sluit er ook een verbond mee. Daar komt het op neer. En heeft dan vrede. Maar, zegt de apostel in de Thessalonicense brieven, wanneer zij zullen zeggen, wanneer Israël, hè, wanneer zij zullen zeggen vrede, shalom, en geen gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen. En dat is een commentaar op Daniël 9 vers 27, dit vers, waar staat een week van een verbond, een vredesverbond ongetwijfeld, maar het houdt niet lang stand, want er zijn anderen die zich mee zullen bemoeien in die dagen en dan worden de politieke bakens gewoon verzet. En dat betekent dat in het midden van die week, dus precies na 3,5 jaar en tegelijkertijd met nog 3,5 jaar te gaan tot aan de bekering van Israël en de wederkomst van Christus, er oorlog uitbreekt, vervolging, verwoesting. En dat eindigt uiteraard, maar dat wist u al, met de verwoesting van Jeruzalem. En het restant van de Israëlieten, die er dan nog zijn in de Joodse staat, die zullen de Heere aanroepen. En dan zal hij verschijnen, niet in Jeruzalem, maar buiten Jeruzalem op de Olijfberg. En dan zullen ze kunnen vluchten het land uit, want het hele land zal verwoest worden. Dat is niet wat ik wil. Sommigen zeggen, Kleinhanevel die wil dat eerst heel Palestina verwoest wordt. Dat heel de staat Israël vernietigd wordt. Wel, dat wil ik helemaal niet. Maar ik geloof dat het gebeuren zal. Ondanks mijn wil. Ik zou het anders willen. Maar wees maar blij dat mijn wil niet uitgevoerd wordt. Dat zou ook niet best wezen, denk ik. He? Gods wil wordt uitgevoerd en wie ben ik dat ik daar kritiek op zal hebben? Punt is dat de Heer altijd alle eigen werk van mensen vernietigt. En dat mensen moeten accepteren dat hun eigen streven, hun eigen wezen zelfs uitgedelgd moet worden, opdat hij vervolgens ander leven, nieuw leven zal kunnen geven. Dat geldt voor een individueel mens, voor een zondaar dus, en dat geldt ook voor een volk, een staat. En wat met de Joodse staat gebeurt, is precies hetzelfde als wat met mij gebeurd is. Gestorven, begraven en vervolgens opgewekt. Dat is het verhaal. En ik zeg, het is met mij gebeurd, maar ik had natuurlijk moeten zeggen, dat is wat met de Heer gebeurd is. Weet u nog het teken van Jona, dat werd aangekondigd over Israël? Het teken van Jona. Israël vroeg een teken en ze zouden niet anders krijgen dan het teken van Jona, de profeet. En de Heer past vervolgens dat teken op zichzelf toe en zegt, want zoals Jona was 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het graf zijn, in de dodenrijk. Maar het punt is dat datzelfde teken van toepassing gebracht wordt op Israël, dat inderdaad zal sterven en in het graf zijn en opstaan. En tot op zekere hoogte is het gestorven en het is in het graf en het blijft dood tot op het moment dat de Heer zelf het nieuw leven zal geven op de wijze die hij van tevoren zelf heeft aangekondigd. En daar gaat het nou maar om. En die wijze heeft hij aangekondigd, bedoel, daar heb ik geen invloed op, dat is niet iets wat ik u probeer voor te leggen, dat is niet mijn boodschap, het is puur Bijbelse waarheid. En als u zegt, ik zie het niet zo zitten, dan zeg ik, nou, dat is dan heel jammer, dat meen ik echt. En als u zegt, vind het te moeilijk, vind ik dat helemaal erg jammer, want ik geloof dat eigenlijk niet, dat het te moeilijk is. Ik zeg altijd maar zo, als het moeilijk was, dan begreep ik het zelf niet. Hè? Als ik het begrijp, moet een ander het toch ook kunnen begrijpen met een beetje goede wil. Alleen het kost wat moeite. Je moet de schrift openen en niet lezen zomaar alleen voor stille tijd. Dat is wel goed, maar bestuderen is nog heel wat anders. Dat kost echt nog wel wat moeite en daar zijn we nu mee bezig. Nu, om even terug te keren naar vers 27 van Daniël 9. Daar staat dus dat in het midden van die week, in het helft der week staat er, zal hij, die vorst dus, het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Nu is het zo dat die gruwelijke vleugel waarover een verwoester komt precies hetzelfde is als de gruwel der verwoesting die genoemd wordt in Matteüs 24. En u moet in de gaten houden dat het woord gruwel altijd in de Bijbel verband houdt met afgoderij. Dat wat de Heer een gruwel is, dat is afgoderij, niks anders. Een gruwel is altijd afgoderij. En verder is het zo dat het woord vleugel niet de aanduiding is van een onderdeel van een vogel of eventueel van een engel. Hè, maar een vleugel is de aanduiding van bescherming, van beschermende kracht. Zie? En daarom gebruiken vogels hun vleugels ook op die manier. En denk nog maar eens aan wat de Heer zei op de dag van de intocht in Jeruzalem. Op de laatste dag van de eerste 69 weken van Daniël. Hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens bijeen vergaderd. De Heer had zijn vleugels over Israël willen uitspreiden. U weet nou allemaal wat het betekent. Maar het punt is dat hier gesproken wordt niet over de vleugels van de Heer, maar over een gruwelijke vleugel, namelijk over de vleugels van een afgod. De bescherming dus van een afgod. En in plaats dat Israël bescherming zoekt bij haar Heer, bij haar God, de God van Israël, zoekt het bescherming bij een andere God, bij, namelijk de God van, laat ik maar zeggen, de Arabieren, bij wijze van spreken dan. Maar in ieder geval de God van dat volk met wie ze immers dat verbond sluiten. Ze zoeken ergens anders bescherming dan bij hun eigen Heer. Dat is het oude thema van het Oude Testament. Waar de Heer altijd klaagt van ze gaan naar iedereen toe, ze sluiten met iedereen verbonden, ze zoeken overal bescherming behalve bij mij. En ik ben de enige die het ze geven kan. En zelfs wil. Zie? En een gruwelijke vleugel is dus duidelijk een afgods, of zelfs een afgodsbeeld waarbij Israël bescherming zoekt. En het is heel eenvoudig zo dat Openbaring 13, maar ook Daniël 8 bijvoorbeeld al, aangeven dat inderdaad in het midden van deze week, in het midden van die zeven jaar, een afgodsbeeld, een gruwelijke vleugel, een afgodsbeeld wordt opgericht in Jeruzalem en wel op het tempelplein, op de heilige plaats. Ik kan niet zeggen in de tempel, want dat staat er zo niet. Maar er staat wel op de heilige plaats. En in plaats van dat op de heilige plaats offers gebracht worden gewijd aan Jehovah, wordt daar een beeld opgericht ter ere van, nou laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, ter ere van Satan, want daar komt het toch op neer. Of laat ik zeggen van de antichrist, want dat hangt er ook mee samen. En in plaats van dat de Heer, in plaats van dat Christus gediend wordt, wordt de antichrist daar gediend. En zo gaat dat. Maar het resultaat ervan is dat er verwoesting komt over het land. Tot het eind aan toe staat hier. Verwoesting zal er zijn tot de volleinding toe. En daarmee zijn we terug in Matteüs 24. Want daar werd gesproken over de volleinding. In ieder geval de volleinding der eeuw. En dus ook over de volleinding der eeuw in verband met Israël. En dan wordt er gezegd in vers 15... Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, de profeet, staande in de heilige plaats. Dat betekent dus dat die gruwel der verwoesting staat in de heilige plaats, want dat is precies de plek waar het afgodsbeeld zal worden opgericht. En dat kan iedereen zien dan. En wat hij dus gezegd wordt is, wanneer gij zult zien, wanneer gij dan zult zien. Niet nu, want nu gebeurt het niet. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël, de profeet, staande in de heilige plaats, wat gebeurt er dan? Nou staat er dat als dan die in Judea zijn, vlieden op de bergen. En Judea is de naam van de Joodse staat. Dat is een Bijbelse naam voor de Joodse staat. Bij ons heet het Israël om een of andere reden, omdat ze die naam verkozen hebben. In de Bijbel is Judea de naam van de Joodse staat. Heel eenvoudig, want het is gewoon hetzelfde woord. Hè? Dus dat als dan die in Judea zijn, vlieden op de bergen. Die op het dak is komen niet af om iets van zijn huis weg te nemen. En die op de akker is keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen. Maar wee de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen. Doch bid dat uw vlucht niet geschiede des winters, nog op een sabbat. Dat betekent dus dat het inderdaad gaat over een Joodse staat waarin de sabbat onderhouden wordt. En vergis u niet, Israël is het enige land ter wereld waar de sabbat onderhouden wordt, voor zover ik weet. He? Dus het gaat over een Joodse natie, maar een ongelovige. Want tot de gelovige wordt gezegd, wanneer je zult zien die gruwel der verwoesting door, van Daniel de profeet enzovoorts. Dat als dan wie in Judea is, die vlieden naar de bergen, wie op het dak is komen niet af enzovoorts. Want dan moet men vluchten. Degene die geloven, degene die de Messias verwachten, worden opgewekt te vluchten het land uit. Niet naar het land toe, broeders en zusters, maar het land uit. Ik weet dat vandaag de dag gepredikt wordt dat als we een grote welbehagelijk werk willen doen, moeten we vooral de Joden opwekken om naar Palestina te gaan. Maar ik zeg u dat er gepredikt zal worden aan Israël, dat in Israël, dat de gelovigen in Israël het land moeten verlaten. Dat is andersom dus, precies andersom. En dat is Bijbelse waarheid en dat lees ik toch gewoon hier. Dat als dan wie in Judea zijn vlieden op de bergen. Dat wil zeggen eruit. Wie op het dak is komen niet af enzovoorts. Want als dan, vers 21, zal grote verdrukking wezen. Hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe. En ook niet zijn zal. Dus de grootste verdrukking aller tijden zal dan beginnen. Voor Israël althans. We praten alleen nog maar over Israël, hè? In het midden van de 70ste week. Dan zal die verdrukking zijn, er zal verwoesting zijn, zegt Daniel 9, vers 27, tot het eind aan toe. Maar het einde van alle 70 weken is uiteraard precies 3,5 jaar verder. Hetgeen betekent dat die verdrukking over Israël niet langer duurt dan 3,5 jaar.
Is dat alleen voor
Nee, het is niet alleen voor Israël. Wij praten nu alleen over Israël. En ik heb vanavond niet meer de tijd, dacht ik, om er nog verder op in te gaan. Want ik moet praten ook over de volgende verse. En uit de volgende verse blijkt duidelijk dat de verdrukking niet alleen over Israël komt. Er staat trouwens in dit vers al hoedanig niet is geweest van het begin der wereld. Niet van het begin van Israël, maar vanaf het begin der wereld. En ook niet meer zijn zal. Het betekent dat de verdrukking komt over de wereld. En die begint hier. Want u moet goed begrijpen dat de wereld, in dit geval wordt dus bedoeld de volkerenwereld, altijd begint bij Israël. Israël is het voornaamste volk. Alle dingen beginnen bij Israël. Als verdrukking komt over de volkeren der aarde, begint dat dus bij Israël. En als verdrukking komt over de wereld, gezien dan als plaats, dan begint het in Jeruzalem. Zo is dat. En het begint dus, en het zal komen over de wereld, maar wat Israël zelf betreft is het na 3,5 jaar al afgelopen. Want na 3,5 jaar komt men tot bekering en roept men de naam des Heer aan en dan zal de Heer hen uitleiden uit hun verdrukking en dan zal hij hen bewaren in de woestijn ook eventueel en dat soort dingen meer. Daar wil ik het nou allemaal niet over hebben. Maar voor Israël is dan de verdrukking ten einde. Want de verdrukking die over de volkeren komt, heeft onder andere ten doel om de volkeren tot geloof te brengen. En zodra een volk tot geloof gekomen is, houdt de verdrukking op. Dan redt de Heer hen weer uit de verdrukking. En zelfs uit de uren der verdrukking. Om maar eens een Bijbelse term uit zijn verband te rukken, hè? Daar gaat het om. En we zullen dat ook zien, want er wordt gesproken over verdrukking over de uitverkorenen. In de volgende verse. En over dus ook verdrukking over degene die dan niet uitverkoren zijn blijkbaar. Daar ga ik het nou niet over hebben. Maar je moet vasthouden dat er dus 7 jaar resten voor Israël. En dat is dan na de opname van de gemeente. Waarin ze de eerste 3,5 jaar zullen vrede hebben. Dan krijgen al die lui die er zo nodig voor moesten protesteren. Die krijgen dan hun zin. Moet je je voorstellen. Vrede. Maar als zij zullen zeggen vrede en geen gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen. Ik vind het altijd luguber hoor. Al die acties voor vrede enzovoorts. Natuurlijk zijn wij voor vrede. Maar begrijp me goed. Vrede onder de vredevorst. En die vredevorst. Wel, we krijgen vrede van die vredevorst. Wanneer wij die vredevorst accepteren. En een volk krijgt vrede van die vredevorst. Als het volk die Messias accepteert. Er gaat niks van af. En daarom heeft het zo weinig zin om te demonstreren voor vrede. Want stel nou dat de mens vrede teweeg brengt. Wat hebben we dan bereikt? Niks. Dat er een haastig verderf zal komen. En het punt is dat die vrede bereikt zal worden. Dat is het lugubere. Dat vind ik het lugubere. Dat weten die mensen niet. Maar dat weten wij, dat die vrede komt. Alleen het is een zeer tijdelijke en daarom ook een schijnvrede. Omdat de Heer zal komen om het zwaard te brengen op aarde. Ook weet het, die teksten lezen we liever niet. Die hebben we eruit gescheurd. Hè? Maar het staat er wel hoor. En ze komen om het zwaard te brengen op de aarde. Om de mensheid te verdelen. Om zelfs families, om zelfs broers tegen elkaar op te zetten. Dat zegt de schrift. En dat gaat ook inderdaad gebeuren. Nog veel nadrukkelijker dan het in de afgelopen 2000 jaar gebeurd is. Omdat het dan gaat, in de toekomst, over echt aardse zaken en de oprichting, de openbaring van het Koninkrijk van Christus op aarde. Maar voorlopig blijft het zo, dat dit het vooruitzicht is. Vrede, maar zodra die vrede aanbreekt, gaan wij van de aarde weg. Dat hangt met elkaar samen. Je kunt het ook andersom zeggen, dat klinkt vriendelijker. Als wij van de aarde weg zijn, wordt het eindelijk vrede op aarde. Ja, dat is zo. Dat is echt zo. Maar een vrede van Satan. Sommige mensen denken dat Satan erop uit is om de wereld in het verderf, in de oorlog te storten. Dat is niet waar hoor. Satan regeert over deze wereld. Hij heeft belang bij vrede in deze wereld. Zijn vrede namelijk. Een vrede buiten Christus. Een vrede zonder de vredevorst. Als je dat bereiken kan, dan heeft hij daarmee iets teweeg gebracht wat Christus tot op heden niet bereikt heeft. Maar hij bereikt het niet hoor. Het mag er dan misschien op lijken, maar hij bereikt het niet. Wanneer die vrede komt, dan zal een haastig verderf hen overkomen. En let wel, de tijdstippen zijn van tevoren vastgezegd. De Heer zegt, kijk, zo doe ik dat. Dat is niet twijfelachtig. Dat gaat precies volgens het draaiboek. Er is geen reden om ongerust te zijn. Dat gaat precies volgens de weg die hier in deze schriftplaats is uiteengezet. Het mag dan misschien wat ingewikkeld zijn. Maar in ieder geval heeft de Heer zich duidelijk genoeg geopenbaard. Wat er staat is dat als Israël dat zal zien, dan is er ontzettende haast. Hè? Als ze die gruwel der verwoesting zullen zien na 3,5 jaar vrede. Dan is er ontzettende haast. Dan hebben ze geen seconde letterlijk te verliezen om te vluchten. Letterlijk. Want die op het dak is komen niet af om uit zijn huis weg te nemen. Ja, hij moet afkomen, anders kan hij niet naar de bergen vluchten. Maar het betekent dat hij via de trap buitenlangs, want de trappen zitten buiten in het oosten, hè, dat men buitenlangs naar beneden gaat, maar meteen vlucht, in plaats van eerst nog even gauw naar binnen te gaan om een zak met centen weg te halen of zoiets. Laat staan dat ze nog naar de bank kunnen. Hè? Nee, ik bedoel maar zo, het is een kwestie van seconden. Want binnen de kortste keren gaan de grenzen dicht en dan zitten ze opgesloten en dan staat er achteraan in de volgende verse, wanneer ze zullen zeggen, Christus is in de woestijn, gaat niet uit. En wanneer ze zullen zeggen, hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Dat wil zeggen, er bleef niks anders over als op de plek zitten en te wachten en zich over te geven aan die verdrukking die over het land komt. Want de eerstvolgende gelegenheid om te vluchten is volgens deze dienstregeling na 3,5 jaar stipt. Ja. Na 3,5 jaar, als de Heer komt op de Olijfberg, als de Olijfberg scheurt, dan zal men weer kunnen vluchten. En daarom vandaar deze nadrukkelijke oproep om Israël te verlaten. Het punt is, ik kan het er nog even bij vertellen, dat in dezezelfde eerste 3,5 jaar er twee man zijn die in Jeruzalem, in de heilige stad, getuigen. Ik weet niet of ik het vorige keer genoemd heb, ik dacht het wel even. He, die twee getuigen uit Openbaring 11 is dat. Die zullen optreden in de eerste helft van deze 70ste week van Daniel, heet het dan. He. En dan is het merkwaardig dat ze aan het eind van hun 3,5-jarige bediening gedood worden. En dat hun lichamen dan nog 3 dagen liggen op de straten van de stad. En dan lijkt het alsof er inderdaad geen gelovigen zijn. Dat alsof 3,5 jaar lang niemand is ingegaan op de prediking van die 2 getuigen. En dan zeg ik, nee, zo ligt het niet. Er zijn er wel die ingegaan zijn op de prediking van die 2 getuigen. En daarom vind je ze niet. Want wat die gedaan hebben, die hebben keurig op tijd hun biezen gepakt en zijn vertrokken het land uit naar de woestijn. En al die 3,5 jaar lang, vanaf de opname van de gemeente, kunnen zij vluchten. Het begint met onze vlucht uit deze wereld, dat is waar. De Heer grist ons weg voor de naderende draak, zegt Openbaring 12. Maar vanaf dat moment kan Israël, wanneer het dan tenminste tot geloof komt, vluchten het land uit, 3,5 jaar lang, in een positie van vrede. Het is nog genade van God ook nog, hoor, dat die vrede er is, dat hij dat nog toestaat ook. 3,5 jaar lang een verbond met de grootste vijand van God zelf. Maar hij geeft hem de gelegenheid om daar gebruik van te maken en vlucht het land uit. En hij zet Mozes en Elia in Jeruzalem om dat te prediken. Ik hoop niet dat hij, nou ja, kan natuurlijk nooit mensen tegenkomen die vandaag de dag prediken dat ze zo nodig naar Jeruzalem moeten. Die komen ze dan niet tegen. Maar er wordt gepredikt. En in het midden van de week, wanneer die gruwel der verwoesting wordt opgericht, dan wordt hier gezegd, wie er nog is, maakt dat je wegkomt. De enige 2 die niet wegvluchten, zijn deze 2 getuigen. Want die worden op diezelfde dag gedood. In diezelfde samenhang. Bij het oprichten van die gruwel der verwoesting. Bij het oprichten van het afgodsbeeld. Op diezelfde dag worden Mozes en Elia, de 2 getuigen, gedood. En wordt tot de andere gelovigen gezegd, wat eruit, wegwezen. Zie? Uitgaan buiten de lege plaats om met Christus smaadheid te dragen, buiten de lege plaats in de woestijn. Nou, dat is dezelfde boodschap die ik op andere gelegenheden predik, gewoon aan ons, zal ik maar zeggen, dat wij als gelovigen ook in deze bedeling, maar dan in geestelijke zin, uitgaan buiten de lege plaats om met Christus smaadheid te dragen en om te wachten op het moment waarop de Heer de leiding overneemt en ons voorgaat om zijn koninkrijk te openbaren. Wanneer hij ons voorgaat de hemel in en wanneer hij Israël voorgaat Palestina in enzovoorts. Zie, dat is allemaal dezelfde waarheid. Het is ook een heel eenvoudige, alleen ja, ze worden toegepast op verschillende punten. Wel, daar zullen we het de volgende keer verder over hebben, vanaf vers 21 en 22... Want dan moeten we nog verder hebben over die verdrukking die verkort zou worden, omdat anders geen vlees zou behouden worden. Dat is ook nog een beetje een omstreden zaak, maar dat hoop ik u volgende keer te kunnen duidelijk maken. Wat er in die 33 jaar gebeurt, broeder Spaans, nou, dan moet ik dat even kort erachteraan zeggen. Kijk, het punt is dat aan het begin van deze periode vindt plaats de opname van de gemeente. Dat wil zeggen, God of Christus openbaart zijn koninkrijk aan de gemeente. En hij doet dat daar waar dat hoort, namelijk in de lucht. Dat wil zeggen in de hemel, want dat is ons thuis. 7 jaar later openbaart hij zich op de Olijfberg aan Israël. En het is dus op Israëlitisch grondgebied, in hun beloofde land. Zoals 7 jaar eerder hij zich openbaart aan ons, in ons beloofde land, namelijk de hemel. Zo openbaart hij zich aan Israël in hun beloofde land. 7 jaar later, dus aan Israël. Nou, en het verhaal kun je dan rustig afmaken. We hebben gehad de gemeente, Israël. En we krijgen dan dus aan het eind van deze periode van 33 jaar die dan al volgt, dat de Heer zich openbaart officieel aan de volkeren. Als de koning over de volkeren, niet alleen over Israël, maar ook over al de andere volkeren.
Maar die zitten ook in die 33 jaar.
Die volkeren zijn in die 33 jaar, en ik kan wel zeggen dan, maar daar kom ik volgende keer op terug, dat die volkeren in die 33 jaar inderdaad in verdrukking verkeren. Voor hun is de verdrukking dan niet afgelopen, voor Israël is het afgelopen, voor de volkeren nog niet. In feite begint het dan pas goed voor de volkeren.
Komt u aan dat getal 33?
Ja, dat zal ik u bij gelegenheid nog wel eens uitleggen.
Dat is min 40. 7 min 40. was 40 jaar dat mocht bestaan.
Ja, ja, ja. Het is, laat ik dan één ding ervan van zeggen. Ik kan er een heleboel over zeggen, dat doe ik nou niet. Maar om u rustig te houden voor een maandje, zal ik wat zeggen. De koning David, dan zal ik u wat vertellen wat ik gewoon op de zonderschool geleerd heb. Hè? Want dat weet u dat ik op de zonderschool geweest ben. Hè? Wat ik op de zonderschool geleerd heb is...
Wij zijn er niet.
Mijn vader gaf les op een zonderschool, snap je wel. Maar dat is dat David een type is van de Heer Jezus Christus bij de oprichting van zijn rijk. David was degene die dat Israëlitische rijk opgebouwd heeft. Saul was de eerste koning, maar er kwam niet zo gek veel van terecht. Maar David was de gezalfde des Heren, die wel degelijk dat koninkrijk oprichtte. En Salomo is ook een type van Christus in zijn koninkrijk, maar niet tijdens de oprichting, maar tijdens dat het koninkrijk al gevestigd is. Salomo heeft ook nooit de legers hoeven aanvoeren of nooit hoeven te vechten. Het koninkrijk was er al. Zijn vader had het opgericht en zijn zoons hebben het ten gronde geholpen. Zo ligt het ongeveer, hè? Want na zijn dood werd het koninkrijk verdeeld. Maar het punt is dat Salomo dus een type is van Christus in het koninkrijk en dus van wat wij dan noemen het duizendjarig rijk. Salomo met zijn 1000 vrouwen is een beeld van het duizendjarig rijk. Dat is dus makkelijk te onthouden en er is inderdaad wel verband tussen. Maar Christus is een type, David is een type van de oprichting van het koninkrijk van Christus. En die oprichting vindt plaats in deze periode, immers. En het punt is nu dat we op verschillende plaatsen lezen van David. In eerste plaats dat hij 40 jaar geregeerd heeft. Staat er vele malen. Maar ook meerdere malen wordt dat nog eens een keer weer onderverdeeld. Er staat namelijk dat hij geregeerd heeft 7 jaar te Hebron over de 2 stammen van Israël, over Juda en Benjamin. En pas na 7 jaar werd hij koning over heel Israël en veroverde hij Jeruzalem. En daarna heeft hij dus nog 33 jaar geregeerd te Jeruzalem, over heel Israël. En het punt is dat het hele patroon hier te vinden is. 7 jaar in Hebron. Nou, Hebron zal ik nou maar niet uitleggen, dat neemt weer zoveel tijd. Maar het gaat om 7 jaar geregeerd over 2 stammen. 7 jaar waarin de Heer zich bemoeit, waarin Christus zich bemoeit met diezelfde 2 stammen nog steeds. Want de Joden bestaan uit de stammen Juda en Benjamin. Zie? Daarna, na 7 jaar veroverde David Jeruzalem. En hij deed dat nadat een delegatie van alle 12 stammen van Israël weer bij hem gekomen waren om te vragen of hij alsjeblieft koning over hen wilde wezen. Over alle 12 stammen. En toen veroverde hij Jebus en hij noemde dat vervolgens Jeruzalem. En sindsdien heet Jeruzalem dus ook de stad Davids. En de stad van het Davidische koningshuis. En precies wat gebeurt, na 7 jaar straks in de toekomst zal Jeruzalem veroverd worden. Precies hetzelfde. En zal de Heer zijn koningschap vestigen in Jeruzalem. En wat David deed, was eerst Jeruzalem innemen. En daarna het opbouwen en zijn troon vestigen. En dat is precies wat de Heer ook zal doen in de toekomst. Na 7 jaar Jeruzalem innemen en vervolgens herbouwen en zijn troon vestigen. En daarna regeerde David nog 33 jaar in Christus ook. O zeker, en dan gaan we verder. Want de volgende vraag is nou, maar er staat toch ook van David op een andere plek weer dat hij 7,5 jaar en 33 jaar geregeerd heeft. Dan zeg ik ja, dat is ook waar. Want hier na deze 7 jaar komt weer een periode van een half jaar. Maar die speelt weer geen rol in Daniel 9 en ook niet in Matthäus 24. Dus laat ik het daar nou maar niet over hebben. Maar ik bedoel maar, het verhaal is nog lang niet af.
Hè?
Nee, echt. Ik weet dat sommige mensen denken van nou, waar haalt dit allemaal weg en dat is zoveel. Maar u vergist zich, het is het begin. Het zijn de meest eenvoudige dingen. Het probleem is, dat is echt waar, het probleem is alleen maar dat we niet gewend zijn aan het doen van Bijbelstudie. En dat is het hele probleem. Dat is uw probleem en het mijne overigens ook als ik hier sta. Want hoe vertel ik het, hè? Wat moet ik wel vertellen en wat moet ik niet vertellen? Wat moet ik vertellen zodat het duidelijk is? Wat moet ik niet vertellen omdat het niet te ingewikkeld lijkt of de mensen afschrikt? En ik probeer dan echt het midden in te bewandelen. Nou, ik dacht dat we het hier maar bij moesten laten. Is het niet, broeder Spaans?
Je mag bij doorgaan.
Oh ja, ik doe het rustig hoor. Ik ga zo nog een paar uur door. Maar laten we dat maar niet doen, hè? Dan wordt het toch te veel, hoor. We gaan de volgende keer gewoon weer verder, hè? Ja, dacht ik ook wel.
Wat is iets te laten denken, hè, dat weet je?
Ja, ja, ja. Nou, en mocht u echt meer geïnteresseerd zijn, mocht u zeggen, het gaat mij niet ver genoeg, nou, dan zeg ik, dan wijs ik u me naar die bandjes. Het is echt zo dat ik ook niet dezelfde onderwerpen dag in dag uit overal kan gaan staan herhalen. Als mensen echt geïnteresseerd zijn, zeg ik, nou, die bandjes zijn, het is te beluisteren. Dat kost geld, dat weet ik ook wel, maar die krijgen toch bijna voor niks, eerlijk gezegd. En het is mij ook niet voor niks aankomen waaien, dus dat geeft ook niet, hè. Je mag er best wel wat voor over hebben om wat te weten, wat te leren. Wel, zullen we de Heer danken? Wij danken u trouwe hemelse Vader dat wij uw woord mogen openen en zelfs mogen bestuderen. We danken u Vader dat uw woord de toets ook kan doorstaan. Dat blijkt steeds dat wanneer we uw woord nemen zoals u het gegeven hebt, dat woord zichzelf ook niet tegenspreekt, maar zichzelf slechts aanvult en verklaart. En we danken u Vader dat we ons daarmee mogen bezighouden. Dat we weliswaar niet een speciale roeping hebben in deze wereld, maar dat we toch wel degelijk de roeping hebben om uw woord, wat we in principe geaccepteerd hebben, te bestuderen en ter harte te nemen. We danken u, Vader, dat we daarin u vinden. Dat we u, die we met de ogen niet kunnen waarnemen, toch mogen terugvinden in dat woord wat u gesproken hebt. En we danken u, Vader, dat dat woord een blijvend woord is. Een eeuwig woord, een onvergankelijk woord, waaruit wij ook wedergeboren zijn. En we danken u, Vader, dat we ook mogen zien naar die geweldige toekomst die u bepaald hebt en die u zelfs zomaar gedetailleerd aan ons hebt willen bekendmaken, aan ons die bereid zijn uw woord te nemen, te geloven en te bestuderen. En we danken u, Vader, dat u uw wegen, uw plannen aan uw vrienden en aan uw kinderen, aan uw zonen bekend maakt. Vader, we danken u voor die rijkdom, dat we ons ook daar vanavond mee mochten bezighouden. En hoewel dan bepaalde dingen ons niet aanlokken omdat ze zo gruwelijk zijn, moeten we toch zeggen dat u handelt in overeenstemming met wie u bent. Dat u een rechtvaardig God bent, die inderdaad de zonden van mensen en ook van volkeren verhaalt. Maar we danken u, Vader, dat u ons ook aan de andere kant de mogelijkheid geschonken hebt om te vluchten. Dat we de toekomende toorn kunnen en mogen ontvlieden, zoals dat geldt voor Israël, zo geldt dat ook voor ons. En we danken u, Vader, dat we de schuilplaats hebben gevonden in onze Heer Jezus Christus. Dat we in hem mogen schuilen voor elke toorn en elk oordeel, omdat hij het oordeel en de toorn reeds gedragen heeft voor ons. Vader, we zeggen u dank dat we daarom zo'n vrijstad hebben, zo'n schuilplaats. Misschien in de woestijn, buiten de lege plaats, maar in ieder geval zeker. En Vader, we danken u ook voor de hoop die daaraan verbonden is, dat we mogen weten dat eens onze Heer zal geopenbaard worden in heerlijkheid en wij met hem. Vader, geeft u ons dat we daarna mogen uitzien. Dat heel ons leven gericht zal zijn op dat ene, de verheerlijking van uw naam. Amen.